Goedemiddag. Goed om hier bij jullie te zijn. Ik stel voor dat wanneer je dat kunt, dat we samen gaan staan om onze afhankelijkheid van God te belijden. Genade is er voor jou en vrede van God onze Vader door onze Heer Jezus Christus. Laten we ook samen zingen over dit moment van samen zijn, een plek waar we thuis mogen komen bij onze God. Laten we samen bidden. Heer onze God, lieve Vader in de hemel, we prijzen u om wie u bent. Liefdevol en genadig, dat bent u. U blijft geduldig en groot is uw trouw. En dat mogen we ontdekken ook wanneer we vandaag weer vieren dat Jezus leeft. Hier is het elke zondag Pasen, zo zongen we dat net. Ja, dat is bijzonder, Heer, in de week waarin we toeleven naar Goede Vrijdag en Pasen. We danken u, Vader. Het laat ons zien wie u bent. Alle eer aan u dat Jezus leeft en is opgestaan. En zo maakt u ons ook samen weer één. Eén als een huis, een plek door liefde gebouwd, waar liefde ook weer wordt doorgegeven. En daarom zijn we ook vanmiddag bij elkaar. Om onze blik weer op u te richten, ons hart ook weer op u te richten. Onze harten te openen voor uw liefde. En zo met gevulde harten ook weer uit te kunnen delen. Heer, het is ons verlangen dat we ook vanmiddag weer door u worden gevormd. We willen graag Jezus achterna, hem nadoen en steeds meer worden zoals hij. En we bidden u dat u ons helpt daarbij. Wanneer we daarvoor te raden ook gaan bij de wijsheid die anderen aan ons hebben doorgegeven. En Heilige Geest, u bidden we ons. U bidden we, open onze harten. Wanneer we de woorden van David lezen. Open ons hart als we woorden lezen van andere volgelingen van Jezus. Die hebben geprobeerd te onderwijzen over ons geloof. Inspireer nu ook ons. Wanneer wij ons leven en ons hart daaraan spiegelen. Maak door alles wat we vanmiddag samen doen, dat dit huis verder opgebouwd mag worden door uw liefde. Dat is ons gebed in de naam, de nooit volprezen naam van Jezus Christus. Amen. We gaan lezen uit de belijdenisgeschriften. Allereerst uit de Heidelbergse catechismus, vraag en antwoord 90. En dan ook een stukje uit de gewone catechismus. De vraag en antwoorden 1 tot en met 3. Daarna zingen we een psalm en lezen we ook nog psalm 16. Is er iemand die dat met ons leest? Of mag ik dat zelf doen? Jullie kijken elkaar allemaal even aan. En jullie kijken weer terug. Dan denk ik dat ik het mag voorlezen voor jullie. En in zondag 33 staat dan, wat is het opstaan van een nieuwe mens? Dat is hartelijke vreugde in God door Christus. En lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. En dan de gewone catechismus. Waarin vind jij je geluk? Mijn geluk is dat Jezus Christus mij gevonden heeft. Hij offerde zichzelf op om mij thuis te brengen in de liefde van God. Zijn geest maakt in mij de hoop wakker op Gods nieuwe toekomst voor mij en heel de wereld. En de vraag, ga je dan niet zelf over je geluk? Gelukkig niet, is dan het antwoord. We zouden ons vergissen wanneer God ons de keuze liet. En daarom heeft Jezus gezegd, wie voor zichzelf leeft, zal het leven verliezen. Maar wie zijn leven kwijtraakt aan mij, die zal behouden worden. En de vraag, zoekt ieder mens dan niet zelf het geluk? Nee, want met alle andere mensen deel ik in gebrokenheid, tekort en schuld. De mooiste dingen in het leven zijn vluchtig. En zelfs het beste is moeite en verdriet. Echte vreugde ligt in God, de bron van het leven. En in Jezus Christus, het licht van de wereld. Laten we zingen Psalm 73.
Thank you.
Ik lees Psalm 16. Een stil gebed van David. Behoed mij, God, ik schuil bij u. Ik zeg tot de Heer, u bent mijn Heer, mijn geluk. Niemand gaat u te boven. Maar tot de goden in dit land, de machten die ik zo lief had, zeg ik, wie u volgt, wacht veel verdriet. Ik pleng voor hen geen bloed meer. Niet langer ligt hun naam op mijn lippen. Heer, mijn enig bezit, mijn levensbeker, u houdt mijn lot in handen. Een lieflijk land is voor mij uitgemeten. Ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld. Ik prijs de Heer die mij inzicht geeft. Zelfs in de nacht spreekt mijn geweten. Steeds houd ik de Heer voor ogen. Met hem aan mijn zijde wankel ik niet. Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel. Mijn lichaam voelt zich veilig en beschut. U levert mij niet over aan het dodenrijk en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien. U wijst mij de weg naar van het leven. Overvloedige vreugde in uw nabijheid. Voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. Hoe word ik gelukkig? Dat is een van de belangrijkste vragen, denk ik, voor ons leven van vandaag. Dat is iets waar we naar verlangen, naar geluk, naar vreugde, naar een mooi leven. En als je daarnaar op zoek bent, dan kun je op allerlei verschillende plekken terecht. Je kunt gaan lezen in allerlei verschillende tijdschriften, in podcasts luisteren, boeken lezen. Ook in tv-programma's wordt ontzettend veel aandacht besteed aan deze levensvraag. En dan worden je allerlei antwoorden ook aangeboden. Je kunt gelukkig worden door te ontspullen, door een andere carrière te kiezen. Door in een huisje in de natuur te gaan wonen. Door te doen aan zen-meditatie of yoga. Gedisciplineerder te gaan leven. Meer te gaan sporten. Een jongere partner te zoeken of een motorfiets te kopen. Je kunt de nieuwste gadgets aanschaffen. Je uiterlijk bewerken met botox. Bepaalde plantjes en kruiden eten of roken. Een tijdje in een boeddhistisch klooster in India gaan wonen. Je tanden poetsen met een bepaald fantastisch merk. En ga zo maar door. Je kunt het lijstje nog wel even langer maken. En dan is de vraag, is geloven in God, is dat nou ook een onderdeel van dat lijstje? Je leven toevertrouwen aan God, een leerling zijn van Jezus. Is dat nou ook een manier om gelukkig te worden? Is dat nou ook een antwoord op de vraag, hoe word ik gelukkig? Aan een van de grote denkers, C.S. Lewis, werd eens de vraag gesteld, welke religie maakt haar volgelingen nou het meest gelukkig? Nou, zei C.S. Lewis vervolgens, het beste werkt zolang het duurt, de religie die zelfaanbidding heet, egoïsme. En zelfbewondering. Dat maakt je een van de gelukkigste mensen in de wereld. Zolang het duurt. En zei hij ook, maar dan meer over zichzelf, over zijn eigen leven. Want hij werd uiteindelijk christen, volgeling van Jezus. Ik werd niet gelovig om gelukkig te worden. Ik wist al lang dat een fles port daar wel genoeg voor was. Als je een geloof wilt waar je echt behagelijk bij voelt, dan beveel ik het christelijk geloof niet aan. Zeker niet. Wil je gelukkig worden, dan moet je niet bij het christelijk geloof zijn, zegt C.S. Lewis. En ergens herken ik dat ook wel, want volgeling worden van Jezus, dat betekent niet automatisch dat het leven dan ook altijd vanzelf gaat of dat het dan makkelijker wordt. Geloven in God, dat gaat ook gepaard met allerlei aanvechtingen. Het kan je leven ook echt wel ingewikkeld maken. Het stelt je ook steeds weer de vraag van, is dit eigenlijk wel waar? De God waar ik in geloof? Houd ik mezelf niet voor de gek door te geloven in Jezus? We vieren een opstanding uit de dood. Hoezo? Hoe kan dat? En leven met God, dat gaat ook gepaard met een bepaalde verantwoordelijkheid. God vraagt ons om zorg te dragen voor de mensen om ons heen. Onze naasten lief te hebben, om zorg te dragen voor de schepping. De natuur. Jezus volgen, dat vraagt van je om regelmatig ook ruimhartig te delen van wat je hebt gekregen. Zou je niet gelukkiger zijn als je gewoon alles voor jezelf houdt in plaats van weg te geven? En misschien gaat dat niet zozeer voor onszelf op. Maar op heel veel plekken in deze wereld kost geloven in God kost je ook echt wat. Dat kan je ook echt op allerlei verschillende nadelen komen te staan. Je kunt daardoor rekenen op tegenslag of een slechte positie in de maatschappij. Er zijn ook landen in deze wereld waar geloven in God je ook gewoon je vrijheid kan kosten. In uiterste gevallen zelfs je leven. Aanvechting, verantwoordelijkheid, vervolging. Als je dat zo hoort, dan denk je dat glaasje port van C.S. Lewis, oh, klinkt zo gek nog niet. En dan is, dat, en dan is die psalm van David, dat is dan ook wel bijzonder. Hè? Hoe komt hij erbij om dan zo'n uitbundig gebed te bidden? Om zo'n lied te zingen waarbij het echt helemaal fantastisch is om bij God te horen. Heb je dat gezien, die woorden die hij gebruikt in die psalm? Mijn geluk, niemand gaat u te boven. Ik ben verrukt, ik prijs de Heer. Ik wankel niet, mijn hart verheugt zich in u. Mijn ziel juicht, overvloedige vreugde. Het kan niet op. Wauw, helemaal dolgelukkig is David met God. En het is niet zo dat hij de andere manieren waarop je geluk kunt zoeken, dat hij die niet kent, hè? Hij noemt de goden in het land, de afgoden. Maar op de een of andere manier heeft hij ontdekt, uiteindelijk brengen die goden alleen maar verdriet. Je kunt het wel zoeken in je carrière of in status of in geld. En hij kon als koning ongetwijfeld ook liters alcohol drinken, iedere dag opnieuw. En misschien ken je het verhaal wel, hij had ook wel zo zijn verhalen om een nieuwe partner te krijgen. Zijn manieren om een nieuwe partner te krijgen. Maar uiteindelijk brengt dat niet het echte geluk. Is zijn ervaring, of heeft hij dat ook gezien bij anderen, is dat geen blijvend geluk? Uiteindelijk levert dat verdriet op. Is dat geluk van korte duur? Of wanneer je hebt bereikt waarvan je dacht dat het jou echt gelukkig zou maken, dan wil je toch nog meer. Maakt het je toch ten diepste niet echt gelukkig? Is er toch weer iets anders om naar te streven, om je geluk in te zoeken? Dus in de situatie van David brengen die goden in ieder geval geen geluk. Niet het geluk wat hij zoekt. En tussen de regels door lees je dan dat er dreiging is in zijn leven. David die zit in een crisis. Of is net aan een heftige situatie in zijn leven ontsnapt. Daarom begint hij ook met te zeggen, behoed mij God, ik schuil bij u. Behoed mij. En die crisis die wordt dan aan het einde van zijn psalm, van zijn gebed, wordt dat duidelijk. Hoe diep die crisis is geweest. U levert mij niet uit aan het dodenrijk. Er is of er was de dreiging van dood. En wat hij ook heeft geprobeerd, welke God hij ook heeft aanbeden in die tijd, tijdens die crisis, in die dreiging, het heeft hem niet bevrijd van die angst voor de dood. Van die dreiging voor de dood. En dus spreekt hij in zijn psalm, in zijn gebed, spreekt hij zichzelf aan. Moedigt hij zichzelf aan, zijn hart moedigt hij aan. Ik zeg het apart, hij zegt het hardop om het nog eens extra kracht te geven. Ik stop met de afgoden. Ik hou ermee op. Met het aanbidden van die machten die ik heb vereerd. En daarmee bekeert hij zich. Hij draait zichzelf om, hij keert zichzelf om. Hij richt zijn aandacht de andere kant op. U, Heer, bent mijn geluk. Niemand gaat u te boven. En hij besluit om vanaf dat moment alleen nog maar van God zijn geluk te verwachten. Hij richt zich op de nabijheid van God. Alleen bij hem wil hij zijn ware geluk nog, zijn ware vreugde nog vinden. Dat is de plek waar overvloedige vreugde te vinden is. Als ik maar steeds dicht bij God blijf, zegt hij tegen zichzelf. Als ik steeds maar zijn nabijheid zoek, dan sta ik stevig. Dan ben ik steeds op een plek waar het goed is. Dan ben ik op een plek waar het veilig is. In de taal van de Heidelbergse catechismus is David opgestaan als een nieuwe mens. En daardoor wordt zijn leven wordt van binnenuit vernieuwd. En dat blijkt uit de keuze van zijn hart. Uit zijn verlangen om zijn vreugde in God te vinden. Want het opstaan in de nieuwe mens, dat betekent hartelijke vreugde vinden in God. Dat is wat David is gebeurd. Dat is de bekering die hij heeft doorgemaakt. Ik zoek mijn vreugde, ik zoek mijn geluk in God. En de catechismus die zegt daar dan door Christus achteraan. Hartelijke vreugde in God door Christus. Nou, nu weet je waarschijnlijk, David leeft ver voor Christus. Die is voor David nog helemaal niet in beeld. Die is voor David nog niet zichtbaar. Maar het bijzondere is dat Petrus en Paulus vervolgens in het Nieuwe Testament, in het tweede deel van de Bijbel, dit gebed van David vervolgens wel weer aan Christus verbinden. In Handelingen 2 en in Handelingen 13. Voor Jezus geldt dat hij uiteindelijk, zoals het in vers 10, zoals David dat in vers 10 bidt, dat hij niet aan het dodenrijk wordt overgeleverd. Want hij overwint de dood. U levert mij niet over aan het dodenrijk. U laat uw trouwe dienaar het graf niet zien. En daarmee brengt Jezus de mensen weer aan het hart van God. Maar voor David is dat op dit moment nog niet het geval. Hij kan nog niet over het graf heen kijken. Uiteindelijk zal David op een bepaald moment gaan sterven. Maar niet op dit moment. Nu geldt voor hem in deze crisis van zijn leven dat hij vreugde vindt in Gods nabijheid. Het volle leven. In alle uitbundigheid. Het goede leven is voor hem begonnen doordat hij dicht bij God is. En daarmee is als het ware voor David het eeuwige leven al begonnen. Hij staat op de weg naar het leven. In Gods nabijheid is het eeuwige leven. En zo zegt Jezus dat later ook. Het eeuwige leven, Johannes 17, het eeuwige leven is dat zij u kennen, zegt hij over zijn leerlingen. U kennen. Het leven met God, het eeuwig durende leven, dat is begonnen wanneer je God kent. Het is hier en het is nu en het is ook hierna, voor altijd. En dat is de weg waar David op is gezet. Door die vernieuwing van zijn hart. Hij is gezet op die weg van overvloedige vreugde in Gods nabijheid. Op een donkere avond komt iemand een man tegen die onder een lantaarnpaal aan het rondkijken is op de grond. Hij is wat aan het tasten en aan het zoeken. Hij lijkt iets te zoeken. En er komt iemand anders komt voorbij. Een voorbijganger die zegt tegen hem: Hey, zoek je iets? Ja, zegt de man, ik zoek mijn sleutel van mijn fiets. En die voorbijganger die begint ook mee te zoeken. Maar hij ziet helemaal niks liggen, terwijl ja, je kan prima alles zien rondom die lantaarnpaal wat er wel en niet ligt. En hij vraagt dan aan die man, en waar ben je hem precies verloren, die sleutel? Nou, zegt die man, ergens daar in de bosjes. Maar het is daar zo donker, daar vind ik mijn sleutel nooit. Zo, lieve mensen, zo kunnen wij ook op de verkeerde plekken aan het zoeken zijn naar geluk en vreugde voor ons leven. Op plekken waar dat helemaal niet te vinden is. Om ons heen worden allerlei plekken opgelicht en beschenen waar het geluk te vinden zou zijn. Als je dit hebt, als je daar bent geweest, als je zoveel vrienden hebt. Uiteindelijk kunnen al die plekken die belofte van overvloedige vreugde nooit waarmaken. Of zijn ze helemaal niet bedoeld om onze diepste vreugde in te zoeken. In ieder geval niet in de mate waarin we ons geluk bij God kunnen vinden. Mijn geluk is dat Jezus Christus mij gevonden heeft. Zo zegt de gewone catechismus dat. Je ultieme geluk is niet te vinden in jezelf, in jouw inspanning of in jouw prestaties. En vreugde is ook niet te vinden in het loslaten van dat verlangen naar vreugde, of als een soort van loskomen van al je verlangens, van leeg worden. En geluk is niet te vinden in jezelf, maar geluk is te vinden buiten jezelf. Je geluk en je vreugde vind je buiten jezelf, of beter gezegd vind je boven jezelf. Je hoeft het niet zelf te maken, je hoeft het niet zelf te creëren. Je bent er niet zelf verantwoordelijk voor om het te maken in het leven. Maar het is je geschonken, het is je gegeven. Het wordt je aangeboden. Zoek het niet in jezelf, in meer, in beter, in mooier, in groter, in dikker. Op al die plekken onder de lantaarnpaal, waar het helemaal niet te vinden is. Maar keer je aandacht om. Net als David. Richt je verlangen op wat God je geeft in Jezus Christus. Maar als je dan zo je geluk zoekt, hè? Als je je geluk dan zoekt in God, krijg je dan een lekker gemakkelijk leven? Wordt het dan allemaal een soort van snelweg door het leven heen, zonder drempels en tegenslag? Is daarmee dan alle ellende en ongeluk voorbij? Of heeft C.S. Lewis toch best wel een punt dat je... Dat christen zijn, christen worden, dat het echt niet automatisch betekent dat het leven dan opeens lekker gladjes verloopt. Ik denk dat dat onze gezamenlijke ervaring ook wel is. Hè? In God geloven betekent niet een en al gelukkigheid. Of een dolle blije boel in het leven van iedere dag. We blijven volop leven in de gebrokenheid van deze wereld. En tegelijk is er ergens op een dieper niveau geluk door het leven in de nabijheid van God. Soms of vaak. Zelfs dwars door moeilijke omstandigheden heen. En ik geef je een paar voorbeelden. Misschien herken je ze ergens wel uit je eigen leven. En het eerste voorbeeld is dat midden in de eenzaamheid die je kunt ervaren... dat God dan juist dichtbij is. Dat God aan je zijde is. Dat hij naast je staat. God heeft jou al gevonden. Je bent van hem. En hij laat je niet los. David zegt dat zo in Psalm 16 vers 11. Voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. Die ervaring dat je nooit alleen bent. Zelfs als je eenzaam bent. Dat God er dan toch is. Het tweede voorbeeld is dat met het enorme verdriet van de dood er tegelijk ook het besef is dat Jezus ons door de dood heen draagt. David, die zegt het in de psalm, hè? U levert mij niet over aan het dodenrijk. Hoewel de dood op allerlei manieren ons afschrikt en ontzettend veel gemis veroorzaakt, heeft Jezus die angel er wel uitgehaald. En het derde voorbeeld van geluk is die hoop op Gods nieuwe wereld. Zoals de gewone catechismus het zegt. Hè? De geest maakt in mij de hoop wakker op Gods nieuwe toekomst. Voor mij en voor heel deze wereld. Deze wereld wordt door God vernieuwd. Alle geluk en vreugde die we vandaag kunnen ervaren, te midden van de gebrokenheid. Maar alle vreugde en geluk die we vandaag kunnen ervaren is ergens een voorproefje, is een voorafschaduwing van Gods nieuwe wereld die steeds meer aan het komen is. Die bezig is te komen. Wanneer je ervoor kiest om je geluk alleen van God te verwachten, dan kun je ondanks moeilijke omstandigheden toch geluk ervaren. En tegelijk kun je ook nog meer genieten van het geluk en de vreugde die er nu al zijn. Je geluk vinden in God, dat maakt dat de gelukkigheid van deze wereld niet waardeloos is. Maar je kunt er juist meer van genieten. Je bent al gevonden door God. Je bent gevonden. Je hoeft je geluk daarom niet meer te halen uit wat je hebt, of wat je doet, of hoe je eruit ziet. Met de Heer als enig bezit, je grootste geluk, kun je bevrijd leven. Je hoeft er niet meer naar te jagen. Je hebt het al gevonden. Beter gezegd, hij heeft jou al gevonden. Zullen we samen die psalm ook zingen? Psalm 16 van David. nodig je uit wanneer je dat kunt te gaan staan om samen ons geloof te belijden.
We gaan in gebed. Almachtige God, liefdevolle Vader, voor ons zacht staan we voor u en we prijzen uw machtige naam. U bent zo goed, liefdevol en rechtvaardig. Alles wat goed is en wat waar is, komt van u, Heer, en leer het ons toch herkennen. Heer God, we danken u voor wat u ons geeft. U heeft ons het bestaan geschonken in een prachtige wereld die u met zorg heeft gemaakt. U heeft ons aan elkaar gegeven en laten zien wat het is om lief te hebben, Heer. U bent de weg met ons gegaan en heeft steeds nieuwe manieren gevonden om bij ons te zijn. Om tot ons te komen en de afstand die wij schiepen te overbruggen. Heer, vergeef ons onze schulden, zoals wij ook anderen vergeven. Maak ons vrij van schuld en schaamte. Geef ons geloof dat leeft, dat zich laat zien door liefde voor anderen en voor u. Heer, maak ons hart onrustig, zodat we ons niet neerleggen bij hoe het is in de wereld, maar opkomen voor hen die door anderen genegeerd worden, die uitgebuit worden en waar niemand zich om lijkt te bekommeren. U zocht juist hen op, Heer Jezus. Help ons om u te volgen en te laten zien dat wij als christenen ons door u laten inspireren. Heer, we willen u danken voor nieuwe leden die we vanochtend mochten verwelkomen. We bidden voor hen wiens lidmaatschap is beëindigd. Wilt u met hen meegaan? We danken u voor onze gemeente, Heer, de gemeenschap die we mogen vormen. Het huis waar we wat we samen bouwen, Heer, gefundeerd op u. Heer, wilt u zijn bij de wereld. De wereld is vol ellende en kwaad en worden er elke dag mee geconfronteerd. Breng toch troost en recht en ontfermt u zich over de slachtoffers van geweld, kleinering, uitsluiting en ziekte. Laat uw koninkrijk komen, God. Dat bidden we u om Jezus wil. Amen.
We mogen de wereld in, onder de zegen van God, ontvang die in geloof. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest is met jullie allemaal.